Gemeente namens de kerkraad deel ik u het volgende mee, dat de heer Vos weer is teruggekeerd uit het ziekenhuis. Deze dienst zijn twee collecten, de eerste bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En na de preken is er een extra collecte voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee G. Schaap van Rijssen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 25, en daarvan het 9e en het 10e vers. Sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Hoed mijn ziel, red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. 9 en 10 van Psalm 25.
Thank you.
Wij ontvangen ook vanmorgen Gods heilig gebod en de samenvatting zoals Christus ons die gegeven heeft. Daarna zingen wij Psalm 25, het derde vers. 25, vers 3. En God sprak en spreekt tot ons al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heere Jezus Christus, die zelf de wet heeft vervuld en die door zijn geest ook in onze harten schrijft, heeft ons een hoofdsom van de wet gegeven toen hij zei: Gij zult lief hebben, de Heer u uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt geheel de wet en de profeten. Wij bidden de Heer om de opening van zijn woord en het licht en de leiding van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, genadiger, barmhartige Vader in uw Zoon Jezus Christus. Zo mogen wij u aanspreken. Zo mogen wij tot u komen. En wil ons maar schenken kinderlijke eenvoud. Kinderlijk vertrouwen. En wil ons maar verlossen van alle zelfverzekerdheid. En van alle grootsheid die ons mensen van nature zo eigen is. We danken u, Heere, dat u ons vanmorgen samenbrengt. Hier in deze Maranatha-kerk met de gemeente naar uw naam genoemd. U schenkt ons deze heerlijke zondag. De zon mag hoog en helder aan de hemel staan. En de zonnestralen mogen uitlopen over de velden. En die zon aan de hemel is het beeld van een andere zon die u hebt doen opgaan. In de komst en in het werk van uw eigen lieve Zoon Jezus Christus. Hij is de zon der gerechtigheid. En daarmee wilt u uw gemeente, daarmee wilt u allen die u kennen en lief hebben, verlichten, verwarmen. Zon der gerechtigheid, verlicht ons, verwarm ons. Doe ons koesteren onder de zoetigheid van uw genade. Heere, u schenkt ons het profetische woord wat zeer vast is. Dat mogen we vanmorgen overdenken. En nu komen wij u bidden, Heere, dat u ons daarbij schenkt ook de verlichting, de Heilige Geest. Opdat uw geest zich aan de verkondiging zich zal paren. En opdat de boodschap van vanmorgen, Heere, dat die bij ons persoonlijk wordt thuisbezorgd, bij jong en oud, groot en klein. Wij erkennen u, Heere, onze afhankelijkheid. Heere, dat u zelf ons moet aanraken en dat we u nodig hebben. Wat zullen we vanmorgen als u er nou niet bij zou zijn? We moeten u erkennen, Heere, dat we uw zegen ook niet hebben verdiend. Zojuist hebben we dat ook al zingend beleden. Onze zonden, sla onze zonden nimmer ga. En ook die zonde die we in onze jonkheid hebben bedreven. Gedenk onze zonden niet. We belijden u, Heere, dat wij niet geweest zijn wat we hadden moeten zijn. En wat dat we niet gedaan hebben wat we hebben moeten doen. Zojuist hield u ons voor de spiegel van uw wet. Dan horen we ook dat u die God bent, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, en dat u de misdaden van de vaderen bezoekt, tot in het derde en in het vierde geslacht. En als we dat op ons laten inwerken, dan bekruipt ons de huiver, want hoe zullen we dat overleven? Maar dan bidden wij u, Heere, om uw genade. Wat een wonder dat u bent, die God, bij wie veel genade is. Milde handen, vriendelijke ogen, dat geloven we. En daarom mogen we pleiten op uw beloften, op uw vaderlijk mededogen. Wil vanmorgen in ons midden zijn en schenk ons uw nabijheid. Doe uw aangezicht over ons lichten en geef ons het zicht op hem. Hij die kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Voor hem was het oordeel. Voor zijn volk en gemeente de vrijspraak. Hij heeft zijn gezegend lichaam aan het kruishout laten nagelen. Opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. Voor hem waren ontelbare smaadheden. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Voor hem was verlatenheid, opdat we uw nabijheid zouden ondervinden. O Heere, geef dat we dat ervaren mogen met hart en ziel. Wilt u zijn met een ieder van ons, jong en oud, groot en klein. U weet wat onze verwachtingen zijn. En wil ons, Heere, dan maar verrassen met uw grote genade, sterk uw dienaar. Hij staat op die hoge preekstoel. En wilt u hem dan maar terzijde staan? Leg het woord in zijn mond. Geef de zaken in zijn hart. En als we straks naar huis mogen gaan, dat we dan tot elkaar mogen zeggen: de Heere was al daar. Wil zijn met allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Laat het boodschap doorklinken, ook tot hen. Wil ook zijn met bedroefden en beproefden, eenzame mensen met verdriet en zorg. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Openen de Heilige Schrift. We doen dat in het Oude Testament. In het boek van Zefania, hoofdstuk 3. Zefania 3. En daarvan lezen we de eerste 17 versen. Zefania 3, vers 1 tot en met 17. We lezen daar het profetische woord als volgt. Wee de ijselijke en de bevlekte en de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert ze niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niets. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zei, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zal worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgegeven, zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid van mijn toorn uit te storten. Want dit ganse land zal door vuur, het vuur van mijn ijver, verteerd worden. Gewis, dan zal ik tot de wolvolken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen zullen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren, der moren, zullen mijn ernstige aanbidders, met de dochter van mijn verstrooiden, mijn offeranden brengen. De 10 dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoverdij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, en die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken. In hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar ze zullen weiden en nederliggen, en niemand zal ze verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juicht Israël. Wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijanden weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. De 10 dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held, die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de prediking is genomen uit het gelezen schriftgedeelte. En daarvan het 12e vers. Daar lezen wij. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. We gaan eerst zingen ter inleiding op de verkondiging. Wel uit Psalm 9. We zingen daarvan het eerste, derde, vijfde, achtste en negende vers. Gemeente, zal er in het jaar 2050 nog een kerk zijn? Dat is een vraag die nog wel eens wordt gesteld, vaak hardop, maar zoveel vaker nog fluisterend. Er is immers een proces van afkalving en verschraling op gang gekomen wat zijn weerga niet heeft. En dat is geen proces van de laatste jaren, maar van de laatste tientallen jaren. Steeds meer terrein in het leven en in het samenleven worden onder de invloed van God en van zijn gezag weggenomen. En steeds vaker en steeds meer wordt de invloed van God en van zijn kerk en woord naar de rand van de samenleving gedrongen. In vroeger tijden werden de geboden van God algemeen erkend. Maar dat is nu toch wel heel anders. Vroeger werden de resten van het heidendom opgeruimd. Maar nu worden de resten van het christendom opgeruimd. En kijk, er valt nog wel een voorbeeld te noemen. Laat ik zeggen, de hervormde gemeente van de hoofdstad van ons land, Amsterdam. Kijk, dat was in vroeger tijden een toonaangevende gemeente met een bloeiend kerkelijk leven. Veel predikanten die zeer bekend waren, hebben de gemeente gediend. Maar diezelfde gemeente kent nu nog maar zo'n 5000 lidmaten, terwijl er elk jaar zo'n 600, 700 afvallen. Kijk, dat is nou kenmerkend voor de plaats van de kerk in de samenleving. De kerk vervult alleen nog maar een marginale rol. Geen rol dus meer van betekenis. En als de media belangstelling voor de kerk hebben, dan is dat niet omdat de kerk het zo goed doet. Integendeel, dan doet zich een schandaal voor. Of dan is er een kerkscheuring. Of dan zijn er hervormde ambtsdragers en gemeenteleden die andere hervormden voor de rechter sleuren. Dat is nieuws, nieuws voor de media. Ik wil maar zeggen, de kerk stelt in vergelijking met vroeger niet veel meer voor. En kijk, en daarom dringt zich de vraag aan ons op, zal er in het jaar 2050 nog een kerk zijn? Er zijn deskundigen die beweren dat dan de laatste sporen van de kerk zijn weggewust. De kerk is dus nog een kwestie van tijd. En dan is het voorbij. Gemeente jongelui, we hoeven het gelukkig niet te doen met het oordeel van de deskundigen. En als het gaat over de toekomst van de kerk, dan kunnen we beter luisteren naar het profetische woord van God. Jesaja mag, en Zefanja mag die boodschap ook doorgeven. En als het gaat naar de vraag naar de toekomst van de kerk, dan mag hij het woord van God spreken. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam van de Heere betrouwen. Deze woorden uit de tekst vormen een belofte. Die belofte mag Zefanja verkondigen. Ook na alle oordelen van God, na alle gerichten die over Juda en Jeruzalem zullen gaan, want u hebt dat wel gemerkt bij de schriftlezing, die oordelen en gerichten zullen aan Juda en Jeruzalem niet voorbij gaan. Die oordelen liegen er niet om. In het begin van dit hoofdstuk spreekt Zefanja eerst tot Jeruzalem, de stad van God. Wee de ijselijke, de bevlekte, de verdrukkende stad. Ze is weerspannig, bezoedeld met zonde en gruwel en met bloed. En de bestuurders, de machtigen van de stad, die plegen allerlei geweld. Ze onderdrukken de geringen van de stad. Ze luistert niet naar Gods waarschuwing. Want denk eraan, God spreekt door die oordelen en gerichten. Maar ze luistert daar niet naar. God stuurde profeten en hij legde het woord in de opening van hun mond. Die profeten hebben de zonde aangewezen en ze riepen op tot boete en bekering. Ze kwamen ook met de belofte van Gods vergevende genade. Maar ze hoort die stem niet. Het volk gaat zijn eigen gang en heeft genoeg aan de vreemde goden. En kijk, en dan is het een zware aanklacht tegen het volk. Ze vertrouwt niet op de Heere, ze nadert niet tot God. En dan richt ze van ja ook het woord tot de overheidspersonen. Tot degene die politieke verantwoordelijkheid hebben ontvangen. En als Jezus dat doet, dan schetst hij geen fraai beeld. Ze zijn brullende avondwolven in het midden van het volk. En haar rechters zijn avondwolven. Leeuwen die brullend op roof uitgaan. En wolven die 's avonds actief worden. En zo hongerig zijn dat ze van hun prooi niks meer overlaten. Zo lees ik in vers 3. Dan doen de geestelijke leidslieden het bepaald niet beter. Och, laten we ons maar geen illusie maken. De profeten profeteren vals. Ze zijn lichtvaardige, gans trouweloze mannen. Zoals de profeet zegt in vers 4. Ze wijzen de zonde niet aan en ze roepen op niet om met de zonde te breken. En ze roepen niet op tot bekering. Ze praten het volk naar de mond en ze wijzen niet op Gods naderende gericht. En dat de Heere de zonden zal bezoeken in een rechtvaardig oordeel. Die valse profeten, die verwarren hun eigen gedachten met de openbaringen van God. En zulke profeten zijn onbetrouwbaar. Je komt er beschaamd mee uit. En dat moet Zefanja nu ook aan de priesters verwijten. Ze zijn even corrupt. Ze ontheiligen met hun afgoderij de heilige tempel en ze verkrachten de wet. In plaats van de wet eerlijk uit te leggen, verdraaien ze die in hun voordeel. U ziet, Zefanja schetst geen fraai beeld van Jeruzalem en alles wat daar gebeurt. De vorsten, de rechters, de profeten en ook de priesters staan schuldig aan het verval van Juda en Jeruzalem. En geen wonder dat Zefanja nu het gericht van God moet aankondigen over de stad. Zijn toorn zal ontbranden in een vreselijk gericht. Denk eraan, de Heere gebruikt daarvoor de koning van Babel, Nebukadnezar. Die man met zijn strijders is de gezel in Gods hand. Die man die zal, zonder dat hij het weet, het oordeel van God voltrekken. En dat oordeel dat zal vreselijk zijn. Want de stad zal worden belegerd en worden uitgehongerd. En dan zullen zich vreselijke taferelen afspelen. En de stad zal te lange leste vallen en worden verwoest. En de bevolking zal worden gedeporteerd naar Babel. Kijk, wat dat laatste is, dat kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Moet u zich eens indenken als Hitler de oorlog zou hebben gewonnen. Kijk, iets van zijn plannen is naderhand bekend geworden. Denk eraan, hij zou heel de bevolking van Nederland en van West-Europa hebben weggevoerd naar Rusland, naar Siberië. Hij zou die hebben gedeporteerd om daarmee de macht van de vrije naties te breken. Gelukkig maar dat zijn plannen nooit werkelijkheid zijn geworden. Maar dat zou nu wel werkelijkheid worden over de stad en het volk van God. Want de stad zou worden verwoest en voorgoed worden vernietigd. En dat zal natuurlijk het einde zijn van de glorie van Israël. Voorgoed en definitief. Maar denk eraan. Dat mag Zefanja zeggen. Beste mensen, dit is nu het definitieve einde niet. Hij mag zeggen, mensen, het gericht dat is alleen maar een loutering, een zuivering. Het naderend oordeel van God zal de stad reinigen van alle hoogmoedigen en van alle zelfverzekerden. En van die hoogmoedigen lezen we nog wel in dit hoofdstuk. Daarmee zijn weer bedoeld de vorsten en de rechters. En in het derde en het vierde vers leest u weer van die valse profeten en van de priesters. En die verrijken zich aan de armen en aan de geringen. Ze zijn welvarend geworden op kosten van de armen. En let maar eens op vers 11. Ik zal in het midden uit het midden verwijderen die van vreugde opspringen. De hoogmoedigen, ja allen die zich hoogmoedig verheffen. Kijk, dat oordeel van God, hè, dat is dus geen definitieve vernietiging. Maar dat zal een zuivering zijn. Nu moet ik mij haasten om er ook nog wat bij te zeggen. Kijk, Sefanja, die ziet het gericht van God komen over de volkeren. Let u maar eens op vers 6. En u zou ook het voorgaande hoofdstuk, het tweede hoofdstuk, eens aandachtig moeten overlezen. Kijk, de heidenen die de Heeren verwierpen, die krijgen ook op die oordeelsdag met hem te maken. En die oordeelsdag van God, dat gericht, dat is dus internationaal. Maar dat gericht zal dan aan het huis van Juda in Jeruzalem niet voorbij gaan. Zij die hoogmoedig en zelfverzekerd aan God en zijn dienst voorbij gaan, worden door datzelfde oordeel geraakt. En ze zullen uit het midden van de vromen worden weggedaan. Zeker, ze dachten dat ze veilig waren met de tempel van Salomo. Ze leefden in die waan. In Jeruzalem staat de tempel, daar is de ark van God en daar is de dienst van God. En ons kan toch niks gebeuren? De ark van God, dat is toch de zichtbare tegenwoordigheid van God, des Heren tempel. Des Heren tempel, des Heren tempel is deze. En met die uitwendige instellingen van God waanden ze zich verzekerd van de gunst van God. Kijk, je kunt de ark van God dus een tovermiddel maken. En je kunt dus denken dat je met die uiterlijke instellingen ook automatisch beschikt over de gunst van God. Kijk, dat is een enorme vergissing. De profeet die zegt dan dat de hoogmoedigen uit het midden van de vromen worden weggedaan. Mag ik de lijn eens doortrekken? Want wij zitten vanmorgen hier zo vredig in de kerk. Maar denk eraan, wij kunnen ook tevreden zijn met allerlei uiterlijke instellingen van God. Je kunt denken van, ik ben een lidmaat van de kerk. En we hebben de waarheid van God in de schrift en in het gereformeerd belijden en daar staan we voor. Je kunt in de waan leven dat je doop je zal redden. En omdat je kerkelijk betrokken bent of omdat je een avondmaalganger bent. Of omdat je ambtelijk in de gemeente hebt mogen dienen of nog mag dienen. Maar gemeente jongelui, wat zal het je baten? Wat zal het je baten als je nou niet meer hebt dan die uiterlijke instellingen? En op die oordeelsdag van God. Ik verzeker het u, op die oordeelsdag van God. Dan zullen er mensen zijn die zeggen, Heren, wij hebben in uw naam geprofeteerd. En in uw naam krachten gedaan. Wij hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. En u hebt in onze straten geleerd. Maar wat zal de hemelse rechter zeggen? Hij zegt, ga weg van mij. Werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Nou, dat zal toch vreselijk zijn? Kijk, de hoogmoedigen zullen in Gods oordeel worden weggeblazen. Er blijft niks van hun over. En dat gericht, dat zal dus een loutering zijn. Maar te midden van al die donkere klanken klinkt daar nu ook de bezuinstoot van het evangelie. En dat vindt u samengevat in de tekst. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Maar ik. De scholieren die weten al. Dat woordje maar, dat geeft een tegenstelling aan. Degenen die het hebben, die het kunnen en die het maken, die het bereiken, die zullen omkomen in Gods gericht. En ze zullen dat gericht niet overleven. En ze zullen de gelovigen niet meer kunnen kwellen, maar ik. Ik denk aan die akkerbouwer, die ten gevolge van een brand heel veel van de oogst verloren had. Het meeste was hij kwijt. En een klein gedeelte had hij nog over. En dat was aan een schamele rest. Kijk, hier in de tekst lezen we nou ook van een schamele rest, een overblijfsel. Zeker door die ramp van dat oordeel, had alles verloren kunnen gaan. En dat was mogelijk geweest, en waarom ook niet? Dan stel je nou eens voor, de gelovigen zijn toch niet beter dan de zelfverzekerden. En de hoogmoedigen zijn toch niet slechter dan de gelovigen. En de gelovigen zijn toch ook mensen met tekortkomingen en zwakheden. De gelovigen zijn mensen die erkennen moeten dat ze een zondig hart hebben. En als u nou de Heere mag dienen, en als jij een hartelijke liefde hebt voor de Heere, voor zijn dienst en voor zijn woord, dan moet je vanmorgen erkennen, Heere, we hebben geen volkomen geloof. En we hebben tegen het ongeloof wat tegen onze wil in ons overgebleven is te strijden. En daarin schieten we enorm tekort. De gelovigen verknoeien het telkens weer. In dit verband moet ik denken aan Jozua, de hoge priester, waarvan u leest in het boek Zacharia. En u weet wel, die man die stond voor de rechter en hij had vuile klederen. En de Satan stond om hem te beschuldigen. Jozua had er niet op gerekend dat hij in dat gericht vrij uit zou gaan. Maar de Heere die Jeruzalem verkiest, sprak hem vrij en bekleedde hem met wisselklederen. Op het nippertje gered, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Ik wil maar zeggen, Gods kinderen, die hebben bepaald geen streepje voor. Integendeel, als je door dat gericht heen komt, terwijl je anderen verloren ziet gaan, dan is dat pure genade. Dat is een ongelooflijk groot wonder en dat mag Safanja nu in de tekst verkondigen. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heren betrouwen. De gemeente, heeft dat iets te zeggen voor vandaag? De kerk wordt al kleiner. En er is een enorme verschraling en afkalving. En de kerk is al tot een minimum gereduceerd. En wat blijft er nou over van de kerk? Is het nou allemaal Israël wat Israël genoemd wordt? Degenen die nu nog bij de kerk horen, zijn dat allemaal ware gelovigen? Gemeente, het ware te wensen. Zijn die mensen die gedoopt zijn? Zijn al die mensen die lidmaat zijn? Zijn al die mensen die kerkenwerk doen, die aan het avondmaal deelnemen, ware gelovigen? Ach, u weet toch wel beter. De schrift die zegt dat er het onkruid is midden tussen de tarwe. Kijk, zo zijn er meelopers. Zo zijn er meepraters en napraters en schijngelovigen. En hoeveel ware gelovigen zijn er? En hoeveel vallen er af en zullen er afvallen? Kijk, dat zouden we precies willen weten. Maar dat moeten we nu maar aan de Heere overlaten. Gemeente jongelui, wij moeten maar niet te veel tellen. Laat dat maar aan de Heere over, hij vergist zich niet. Maar volgens deze tekst, volgens dit woord van Zefanja, is er een rest, een overblijfsel. En dat klopt. Trek maar weer de lijn door naar het Nieuwe Testament. De Heere Jezus sprak van een klein kuddeke. Vrees niet, gij klein kuddeke. De Heere Jezus heeft in zijn onderwijs in de bergrede gesproken van velen op de brede weg. En dat er weinigen zijn op de smalle weg die naar het leven leidt. Weinigen. Een rest, een overblijfsel. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Vindt u dat niet treffend? De Heere zorgt er zelf voor dat er een overblijfsel is. Hij zegt het door de mond van deze godsman. Ik zal. Zet u daar maar een streep onder. Niet de profeet zorgt ervoor. Niet een apostel. Niet een bisschop. Niet een patriarch. Niet een dominee en niet een synode. Nee, de Heere zorgt daarvoor. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En nu moet ik met nadruk nog wat aantekenen. Dit. Het gaat door een louteringsgericht heen. Kijk, dat louteringsgericht, hè, waarin de zuivering zal plaatsvinden. In dat louteringsgericht wordt het vuur heet gestookt. En we komen dat beeld nog wel eens een paar keer tegen in de schrift. Ik zou dan verschillende schriftplaatsen kunnen noemen. Kijk, de smelter die heeft dan een smeltvuur en dan legt hij dat edelmetaal erin. En dan wordt dat vuur tot een enorme hitte gebracht. Zo krijgt dat edelmetaal er van langs. Maar zo wordt het sterker. En zo gaat het schitteren. En de onzuivere bestanddelen worden ervan afgebrand. Zo krijgt dat edelmetaal een meerwaarde. Zo wordt het kostbaarder. En nu begrijpt u wel waar ik heen wil. Zo doet de Heere dat nu ook met allen die hem lief hebben en vrezen. Het geloof dat wordt als goud in het vuur beproefd. Zeker de ongelovigen, die komen om in het vuur van de beproeving. Ze overleven het gericht niet. Maar de gelovigen komen er sterker uit. Maar wat dan na die loutering uit dat smeltvuur komt? Ach, dat stelt in de ogen van de wereld niet zo bar veel voor. Het is maar zoals Sefanja zegt, een ellendig en arm volk. Gemeente, wat zijn dat nou, armen en ellendigen? Wat zijn dat nou, die armen? Zijn dat de minder draagkrachtigen? Zijn dat de minima? Zijn dat mensen die tot de bedelstaf vervallen zijn? Nou, laat ik dit maar zeggen. Het zijn mensen die niet horen bij de bovenlaag. Ze horen niet bij de elite waarin iedereen met bewondering tegenop zien. Het zijn niet de mensen die het gemaakt hebben. Integendeel, het zijn zij die in de knel zitten. En die het niet zo breed hebben. En neemt u dat maar vaak in letterlijke zin. De armen en ellendigen, die worden vaak veracht en verguisd. Denk maar eens aan de psalmdichters en de profeten en de getuigenissen die van hen in de schrift staan opgetekend. De discipelen van de Heere Jezus. Dat waren maar eenvoudige mensen. En ze hadden geen opleiding in de theologie zoals de schriftgeleerden die gehad hadden. Ze werden vaak door de geestelijke leiders verguisd en veracht. En dat geldt toch voor de gelovigen door de eeuwen heen. Paulus heeft ooit gezegd, het zijn niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet veel edelen. God heeft het dwaze van deze wereld uitverkoren. Het zwakke, het onedele, het verachte heeft hij uitverkoren. Kijk, in dat koninkrijk van God, daar is toch een andere orde dan die bij ons mensen. God rekent anders dan wij. Hij rekent niet met het hoge. Maar hij let op het mindere. Niet het voorname, niet het aanzienlijke, maar het zwakke en het verachte. En kijk, en dat heeft Sefanja nu ook in het oog gekregen. Hij spreekt niet voor niets van een ellendig en een arm volk. Nou, als het gaat over armen, dan moeten we dat dus maar niet te veel vergeestelijken. Natuurlijk, dat is een luxe die wij ons kunnen permitteren, maar als je nou de schrift open doet, ja, dan wordt duidelijk dat we dat ook maar letterlijk moeten opvatten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze mensen vaak ook letterlijk arm zijn. Dat ze vaak letterlijk in de knel zitten. En dat was vaak een heel moeilijk en aangevochten bestaan. Denk maar eens aan Lazarus uit de gelijkenis. Hij werd door iedereen vergeten, ook door de rijke man. En dat wordt hem als een zware aanklacht aangerekend. Gelukkig dat hij door de Heere niet vergeten werd. En kijk, en dan die categorie van de ellendigen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws een woord. Dat betekent neerdrukken, neerbuigen. Dan krijgt het de betekenis van ootmoedig en zachtmoedig zijn. Het zijn mensen die in alle nood en strijd hebben afgeleerd om van mensen iets te verwachten. En ze hebben dan het oog op God gericht. Ellendigen en armen zijn van God afhankelijk. En ze leven van het gegeven. En ze zien bij alle nood en strijd uit op God. En ze hopen op zijn onfeilbaar woord. Ze hebben geen hoge dunk van zichzelf. En er is niets meer waarop ze zich kunnen verheffen. En dat hebben ze geleerd in de weg van kastijding en van beproeving. Ik denk dat er mensen in de kerk zijn, oudere jongeren, die ook wel het een en ander in hun leven hebben meegemaakt. Een ziekte, een tegenslag. Dan kun je niet te stellen hebben met je lichaam. Een spierdystrofie. Of een hersen- of een hartinfarct. Wat kun je niet meemaken in depressies en in een psychische nood? Denk eraan, wat kunnen mensen je niet aandoen? Onbegrip van je familie, smaad en laster van je collega's of van zogenaamde vrienden. En wat kun je niet meemaken in de kerk? Wat daar gebeurt, ja, dat ligt er ook bepaald niet om. Mensen uit de kerk kunnen je negeren en die kunnen je in. Vrienden kunnen je soms bitter teleurstellen en kerkmensen kunnen tegenvallen. En hen waarvan je het niet gedacht had, ze kunnen je laten vallen als een baksteen. Dat is best wel heel pijnlijk. Kijk, dat zijn harde lessen. En die lessen gebruikt de Heere nu. Ja, die lessen gebruikt de Heere nu om onze hoogmoed te breken. Om ons tot ootmoed en zachtmoedigheid te brengen. Dat zijn harde lessen, maar tegelijkertijd heilzame lessen. Kijk, en daar mogen we de Heere voor danken. Dan moeten we dus niet gaan morren. Dan moet je dus niet opstandig worden. Nee, dan mag je de Heere erkennen. Heere, ik dank u dat u toornig op mij geweest zijt. Kijk, zo wil de Heere u en mij leren, opdat we op zijn naam zullen vertrouwen. Zijn ogen zien immers neer op de armen en de verslagene van geest en die voor zijn woord beeft. Mag ik eens vragen om u? Hoort u bij dat arme en ellendige volk? In jullie in de kerk? Ach, ik weet wel, van nature horen we daar niet bij. Van nature hebben we zo'n aangeboren geldingsdrang. Kosten van tot het kosten wat kost, wil je je doel bereiken. Kijk, en dan druk je anderen opzij. Zo is dat in deze westerse cultuur. Dan word je welvarend ten koste van anderen. En dan werk je met je ellebogen. Ook in de kerk. Want denk eraan, in de kerk gaat het vaak niet veel anders dan in de maatschappij. Dan maak je ook handig gebruik van de zwakheid van een ander. En dan probeer je de ander in te halen en uit te schakelen. En we hebben allerlei redeneringen achter de hand om ons dan af te dekken. Maar het kan ook nog anders. Weet u, wij denken dat we voor God nog heel hebben. Een mens in zijn waan. Een mens in zijn waan die denkt dat hij met zijn gerechtigheden voor God kan bestaan. Kijk, je kunt je verbeelden dat God je prestaties en je vrome werken zal accepteren en belonen. Dat hij straks zal zeggen, dat heb je goed gedaan, dat zal ik belonen. Kijk, gemeente, dat is nou een bewijs van blindheid. En gelukkig wie nu van dat voorname voetstuk is afgevallen. Als je alle houvast in jezelf en in mensen bent kwijtgeraakt. Dat is een ongelooflijk wonder. Dat God zich dan met je inlaat. Weet u, een wonder dat de Heere je niet afschrijft en wegdoet. Dan wordt genade voluit genade. En dan mag je bedelen bij de bron. Aan de troon van Gods genade zul je de Heere kennen. En kijk, en als je de Heere leert kennen, dan leer je ook jezelf kennen. Want je leert natuurlijk jezelf nooit kennen als de Heere niet in je leven komt. Nee, de kennis van God. En de kennis van onszelf, dat gaat hand in hand. Kijk, die dingen die zeg ik natuurlijk niet opdat we daar allerlei beschouwingen over gaan houden. Nee, die dingen die mogen verkondigd worden, opdat we ze beleven en doorleven. En hoe armer en ootmoediger je bent in jezelf, des te meer kan de Heere zijn genade aan je kwijt. Weet u, Gods genade, dat is net als water. Dat loopt altijd naar de laagste plaatsen toe. Dat is aan de ene kant best wel een pijnlijke operatie. Want genade, van genade leven, dat botst altijd met onze menselijke waardigheid. Maar Gods kinderen die leren het. De Heilige Geest, die leidt je toch naar Christus. En die brengt de gelovigen in het spoor van Jezus. En de Heilige Geest die verbindt ons aan Hem. En die lijft ons in Hem. En dan mag je zijn voetstappen navolgen. Dan krijg je onderwijs tot verdieping van je geloofsleven. En in de weg van de navolging en van het discipelschap. Ja, dan ontvang je ook toerusting uit het woord van God. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kwam die genade stroom ook al in uw leven, in jouw leven? Of bent u nog zo tevreden met uzelf? Tevreden met uw meedoen in het kerkelijk gebeuren? Gemeente, wij kunnen onze zakken vol hebben van eigen gerechtigheid. En als dat het geval is, dan moet ik u waarschuwen. Er komt een moment dat u het kwijtraakt. Dat u alles kwijtraakt. En dan zou u een krummeltje van Gods genade willen hebben, maar dan kan het niet meer. Dan is het te laat. Dat is toch vreselijk. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. De naam des Heren. Ja, daar valt nog wel wat van te zeggen. Dat is de Heere zelf. Let erom, die naam Heere staat hier met kapitale letters gespeld. De naam van de Ik zal zijn. De getrouwe. Hij die zijn woord bevestigt. Hij die niet laat varen de werken zijner handen. Hij is ook de eeuwige en de almachtige. Maar vooral de getrouwe. Kijk, de naam is in de Bijbel altijd vol van God zelf. De naam, dat is Hij zelf, in zijn wezen, in zijn deugden en daden. Nou is het toch niet moeilijk om de lijn door te trekken naar het Nieuwe Testament. Want daar heeft de Heere zijn naam nog heerlijker bekend gemaakt. In de naam van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. God heeft er zijn Zoon speciaal voor in de wereld gezonden. Denk eens aan het hoge priesterlijk gebed. Dat heeft de Heere Jezus uitgesproken in de paaszaal. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Nou, rijker kon God zijn naam niet bekendmaken dan in de naam van Christus, de gekruisigde, de opgestane, de verheerlijkte hemelkoning. Kijk, die naam mag een mens nu in zijn of haar nood aanroepen. Die naam heeft God nu gegeven onder de hemel tot redding en tot behoud van zondaren. En op die naam des Heren mag een smekeling zijn vertrouwen stellen. Staat in de tekst het woordje betrouwen. Ze zullen op de naam des Heren betrouwen. Eigenlijk staat er een uitdrukking: bij die naam schuilen. Wanneer ga je schuilen? Nou, dat weten de kinderen in de kerk wel. Wanneer ga je schuilen? Nou, als er bijvoorbeeld, als het gaat regenen. Stel je voor, er komt een onweersbui opzetten. Het wordt donker en je hoort voortdurend het rommelen van het onweer. En je ziet de flitsende bliksem. Nou, dan moet je niet buiten blijven. Dat is gevaarlijk. Dan moet je zien dat je ergens kunt schuilen. Kijk, zo moeten nu de gelovigen en zo zullen de gelovigen nu schuilen op de naam des Heren. Maar schuilen, dat roept ook nog andere gedachten op. Stel je voor, als je het liefste wat je hebt verliest. Als je je beste vriend, als die nou is verongelukt. Of als je leven dreigt stuk te gaan. Denk aan die jongen waarvan zijn verloving verbroken was. Nog nooit heb ik zoveel tranen gezien. Misschien zit u er ook middenin. Misschien is het huilen u nader dan het lachen. Nou, dan is het toch belangrijk dat je bij iemand kunt schuilen. Bij je man, bij je vrouw. Gelukkig als je kunt schuilen bij je vader, bij je moeder. Bij een vriend, bij je verloofde. Kijk, zo mag een mens nu schuilen bij de Heere. Dan ben je veilig, dan ben je geborgen. En dan vooral straks. Want gemeente, de jongste dag die breekt aan. Christus die in de wereld gekomen is, zal wederkomen. En hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat belijden we toch met de kerk der eeuwen. Van waar hij komen zal. Nou, die gerichtsdag die Zephania ziet naderen, als een dag van angst en van duisternis, is een vooraanduiding daarvan. De val van Jeruzalem met alle verschrikkingen daarbij is dan nog maar een voorlopige vervulling. Kijk, zoveel vreselijker zal de dag zijn waarop Christus als wereldrechter zal gezien worden. Dan zal hij toornen op allen die het evangelie ongehoorzaam geweest zijn. En als je dan geen schuilplaats hebt gevonden in de naam des Heren, dan zul je door de storm van Gods toorn worden weggeblazen. Ja, zegt iemand maar. De kerk die zegt al zo lang dat er een oordeelsdag aanbreekt. Maar er gebeurt helemaal niks. We wachten er al 2000 jaar op. Kijk, zo spraken de spotters ook in de tijd van Petrus. De spotters die zeiden, ja, de kerk die preekt de wederkomst al zo lang, maar er gebeurt niets. God zegt het wel, maar hij doet het niet. Zou het waar zijn? Geloof het maar niet. Zou het onmacht zijn van God dat die jongste dag, die grote dag, nog niet aanbreekt? Mag ik het u zeggen, het is juist zijn geduld. Zijn langmoedigheid dat hij wacht om het vonnis te voltrekken over alle hoogmoedigen en zelfverzekerden. Hij wacht op hun bekering. Hij geeft de tijd, de genade tijd. Daarom laat hij het evangelie verkondigen. De naam des Heren is een sterke toren. En de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Mag ik het zo zeggen, daar bent u veilig. Daar ben jij geborgen, schuilend bij de naam van Christus. Kijk, dan ben je veilig wanneer de storm van Gods toorn zal opsteken. Zeker die storm, die zal ook opsteken in het uur van ons sterven. Laat ik het maar heel persoonlijk zeggen. Als mijn levenskrachten wegvloeien. En als ik geroepen word om voor God te verschijnen, want dat moment komt. Wij moeten immers allen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder van ons wegdragen wat in het lichaam geschied is. Naar hetgeen die gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Hebt u daar nog nooit over nagedacht? Hebt u daar nog nooit over nagedacht? Dan wordt het toch wel de hoogste tijd. Die dag die kan heel spoedig aanbreken. Misschien is deze zondag de laatste zondag die we beleven. Stel je eens voor, God roept je weg. Dan is het eeuwigheid. Bent u er klaar voor? En als de storm van Gods toorn opsteekt, nou, die watervloed van Gods toorn zou je leven wegspoelen. En waar moet het dan heen? Waar vind je dan een betrouwbare schuilplaats? Hier is er één. Nee, ik zeg het eigenlijk niet goed. Dit is de enige. En u moet schuilen bij hem. Er is maar één naam die God onder de hemel gegeven heeft tot zaligheid onder de mensen. Door die naam moeten wij zalig worden, omdat er geen andere is. Neem maar de toevlucht tot hem. Die man die zal zijn een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. En als u hieraan voorbij loopt, welke schuilplaats blijft er dan nog over? Dan is er geen schuilplaats meer. Hier is het alles of niets. Gered worden in de naam van Jezus Christus, of voor eeuwig wegzinken in eigen schuld. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Nou, dat is toch ruim gesteld. Een ieder, wie het ook maar is, jong of oud, groot of klein, geleerd of analfabeet, het maakt geen verschil. Wie het ook maar is. Denk eraan de afgoden stellen teleur. De goden in je geld, in je bezit, in economie en in consumeren. De goden op de groene grasmat, die kunnen je niet redden. De naam des Heren in Christus alleen. Nou, dan is het toch maar beter om je uit te leveren aan hem. Jongelui in de kerk, ik zie er heel wat zitten. Doe het maar. Bij hem kun je terecht. En op hem en op zijn woord en werk kun je aan. Hij doet wat hij gesproken heeft. En hij houdt trouw tot in eeuwigheid. Zal er in het jaar 2050 nog een kerk zijn? De Heer belooft door de mond van zijn profeet Zefanja. O zeker, het is geen indrukwekkend, geen imposant geheel. Mensen staan niet met open mond. Het is maar een rest. Een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Een overblijfsel uit Israël en uit de volkeren. Kijk, dat is verkiezende genade. Daar vallen mensen helemaal buiten. Het gaat aan hoogmoedigen, aan sterken en aan machtigen voorbij. De Heere roept zondaars en bedelaars. Hij doet ze zijn heilstem horen, hij doet ze wonen in zijn huis. Het is alles uit God, alles uit Christus. Hier is geen roem meer voor mensen. Alle roem is voor hem, die zijn gemeente heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Amen. Psalm 9. Daarvan zingen wij nu het 10e vers. Psalm 9, vers 10. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Wat een wonder, Heere, dat we bij u mogen schuilen. Dat we bij u terecht kunnen. Met al onze nood, met al onze schuld. Met heel ons verloren leven. En dat u ons niet afstoot en afwijst. Maar dat u zich over ons ontfermt. Mensen zijn vaak hard en streng. Mensen hebben hun maat laten. Maar Heere, u bent zo anders. Bij u is vaderlijk mededogen. En dat ondervinden we als we de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. Heere, zo mocht Christus verkondigd worden. De lijn werd doorgetrokken naar de gekruisigde, de opgestane, de verheerlijkte. Hij die wederkomen zal. En de boodschap van uw getuigenis werd aan ons hart gelegd, met klem en ernst. Heere, wil die boodschap maar ons leven binnendragen. Wil het ook maar uitwerken in ons leven. Ook in onze levensstijl, dat het aan ons te zien en te merken mag zijn. Aan ons te horen is. Heere, we zijn niet beter dan anderen. Maar dan zijn we toch wel anders, we wandelen anders. Breng ons allen jong en oud, groot en klein, maar in het spoor van de zaligmaker. De Immanuel, de Heere Jezus. Zijn voetstappen na te volgen. Om te leren zachtmoedig te zijn. Nederig van hart. We moeten nu erkennen dat we dat uiten van onszelf eigenlijk missen. Dat we er nog zo weinig van verstaan. Maar wil het ons meer en meer bijbrengen. Zegen daardoor het onderwijs uit de schrift ook vanmorgen. Wat een bemoeienis van uw kant voor ons en onze kinderen. We leggen aan u voor de noden die er ook zijn in de gemeente. We danken u dat broeder De Vos mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Er zijn nog zorgen. Er komen nog behandelingen. Heere, we danken u voor al het goede wat u gaf, maar wij dragen die broeder in de voorbeden gedurig aan u op. Doe uw aangezicht over hem lichten. Heere, wij mogen u ook danken dat broeder en zuster Poelgeest weer terug mochten komen naar een bezoek van Zimbabwe. Werd hen bewaard. Het waren goede momenten zoals we hoorden. Heere, wilt u eens zegenen. Dat u ook de broeders en zusters in Zimbabwe zegenen, uw gemeente. Allen die de naam van de Heere Jezus lief hebben. En ook zij met de gemeenteleden in Luxemburg. Geef goede momenten, goede dagen van bezinning. En onderlinge opbouw in het geloof en in de liefde. Heere, wees met hen die met vakantie zijn of met vakantie hopen te gaan. Bewaar ze op de wegen. U bent de bewaarder Israëls die niet sluimert en slaapt. En we mogen elkaar en onszelf bij u aanbevelen. Heere, wij bidden u voor andere zieken, ook in de gemeente. Ernstig zieken, langdurig zieken, ongeneeslijk zieken. Dat u zijn met hen die psychisch ziek zijn. In depressies. Heere, laat het licht mogen opgaan in hun ziel. Het licht van uw vriendelijk aangezicht, Gods vriendelijk aangezicht, geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Zegen medicaties, zegen medische zorg. Heere, wij bidden u voor uw kerk en gemeente. Nu is er nog verdeeldheid. Nu zien wij de verschraling en de afkalging oprukken. Och Heere, wij mogen weten dat u doorgaat om uw gemeente te vergaderen. Ook in deze tijd van verwardheid en van verdeeldheid. Nu is er een enorme verdeeldheid. Ook onder allen die uw naam belijden en de Heere Jezus liefhebben. Het is een troostrijke gedachte dat het zal worden één kudde onder één herder. Dat is toekomstmuziek. Dan mogen we met verlangen en met spanning naar uitzien. Wat een dag zal dat zijn. Heer, ontferm u over de protestantse kerk in Nederland. Een kerk in verval verzonken. Richt haar op uit het verval. U geeft immers trouwe dienaren. Dienaren die uw woord recht snijden. Wil ze geven bij de voorduw getrouwheid aan uw woord en getuigenis. Om de naam van de Heer Jezus bekend te maken. Heren, zegent u alle arbeid die er mag geschieden in deze gemeente. In het ambt, maar ook daarbuiten. Zegent u het werk van de zending en van de evangelisatie. Wil zijn met asielzoekers. Wil zijn met vreemdelingen. Heere, schenk ook ons al maar herbergzaamheid en mededogen, dat we de naaste, de verre naaste, de vreemdeling niet zullen afstoten, maar ons over hem of haar ontfermen. Heere, wil zijn met Israël. Israël, uw volk, wil de ogen openen voor de naam van de Heere Jezus. Dat het zaad van Abraham en Jacob de naam des Heren zal aanroepen, bij hem zal schuilen, Jezus Christus de Messias. Heren, wij leven in een wereld die gebroken is vanwege de zonde. Een wereld vol terreur en aanslagen. In de achterliggende dagen werden we daardoor opgeschrikt. De berichten uit Londen. Heren, wij bidden u voor die tallozen. Die geliefden zijn verloren. Wij bidden u voor hen die in angst en vrees neerzitten, omdat ze niets weten van hun geliefden. Ontferm u. Heere, laat ook te midden van alle verschrikking wat er is, uw woord zijn gezegende voortgang hebben. Laat de naam van de Heere Jezus geprezen worden. Wij bidden u voor het volk van Irak. Daar is het geweld en het terreur wat onverminderd voortgaat. Laat het geweld mogen ophouden. Doe uw koninkrijk komen. Ontferm u over ons land en over ons volk. Breng ons terecht en terug bij u. En bij uw gezegende geboden en beloften. Hoor ons gebed. In de naam van onze gezegende hemelkoning. En aanvaard onze dank voor het goede wat u gaf. In Jezus' naam. Amen. We zingen nog tenslotte Psalm 147 en daarvan het derde vers. Heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u.